Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden. Ook alle luisteraars thuis via internet en via kerktelefoon. Allemaal zeer hartelijk welkom in deze feestelijke dienst op eerste kerstdag. Alvorens deze dienst te beginnen heb ik nog een paar mededelingen voor u. We hebben nog een kerstkind erbij. In het gezin van broeder en zuster Guido en Ingrid Hameling is op 24 december een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Jonathan Cornelis en zijn roepnaam is Jonathan. Bij deze van harte gefeliciteerd met Jonathan. We hebben zometeen ook kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. Morgen op tweede kerstdag begint de morgendienst gewoon om 9:30. Er is die dag geen middagdienst. Dan de uitslag van de verkiezingen van 19 december 2010 voor het gemeentedeel Zuid. Zijn verkozen de volgende broeders. De broeders Arjan Almekinders, Jan Buitenhuis en Jos Meijering. De broeders zijn inmiddels door de kerkraad benoemd. En indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging, zo de Heere wil, plaatsvinden op 16 januari 2011 in de morgendienst. De collecte is vanochtend bestemd voor de zending, hulpverlening en training. En onze voorganger is vanochtend dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Laten we gaan staan. En zingen ons eerste lied. Looft God, looft hem overal. Dat onze helper de Heer is die de schepping van hemel en aarde op zijn naam heeft staan. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Eer zij God in onze dagen, dat is ons volgende lied. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u hebt een zoon. Wij kregen uw zoon. Dank u wel voor zijn geboorte op onze aarde. Dank u wel voor uw trouw die daarin zichtbaar, tastbaar werd. Dank u wel dat u ons en onze wereld niet hebt losgelaten, maar in tegendeel onze wereld bent binnengekomen in de gedaante van een baby. Zo klein. Zo vanaf het allereerste begin Dank u wel dat uw Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus, geboren met kerst, onze levens over kwam doen. Dank u wel dat we met elkaar kerstfeest mogen vieren. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft. Dank u wel dat u ons zoveel gaven geeft, zoveel talenten geeft, die we in de erediensten mogen inzetten, zoals ook vanmorgen. Dank u wel dat we elkaar zo mogen meenemen naar u toe, in het prijzen van u, want dat komt u toe. Het is kerst, het is feest, we mogen het vieren. Heer in de hemel, wat een wonder dat wij met u verbonden mogen zijn, omdat u zich met ons verbond. En daarvoor die hemel opendeed in die allereerste kerstnacht. En daarom die boodschap de wereld inbracht, allereerst aan de herders. En daarom Jezus Christus op deze aarde rondliep en genas en wonderen deed en verkondigde. En ook leed aan een kruis om eens voor goed duidelijk te maken dat Hij de redder is voor iedereen. We bidden u, geef ons met elkaar een goede dienst. Ook als we niet anders kunnen dan meeluisteren, thuis of via internet. En er zo graag bij hadden willen zijn, maar het niet kunnen. Wees met al uw kinderen, waar ook, in deze stad, in dit land en in deze wereld. U ziet ze, u kent ze. Geef wat nodig is ook vandaag. Maar geef vooral dat onze harten bij u uitkomen. En wilt u daarvoor ook deze eredienst gebruiken? Dat bidden we u in de naam van onze geboren heiland Jezus Christus. Amen. Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? De kinderen gaan nu zingen. En daarna mogen de kinderen van groep 1, 2, 3 geloof ik, naar de kinderbijbelklas. lezen het kerstevangelie, Lucas 2. Lucas 2, eerst het eerste gedeelte over wat er in die kerstnacht gebeurde, onder andere. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voerbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Engelen in het veld van Efrata zingen daar het Gloria, en wij zingen met hem mee.
Thank you.
bericht van die engelen en die zang die brengt wat teweeg. Daarover lezen we verder in Lucas 2. De vraag of er iemand is die de schermen kan bedienen. Wie is daarin toegerust, onderlegd? Wie kan dat? Ja, Gijs. Oké, graag. En jij gaat de verwarming aansteken hiernaast? Lijkt me niet verkeerd. Goed, we gaan verder lezen, Lucas 2 vanaf vers 15. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde eerst al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Tot zover de lezing. We gaan zingen. In de stad van koning David, in een nederige stal, lag een kindje in de kribbe, de koning van het heelal. Stel je voor, je leest in je leven voor het eerst Lucas 2. Dat valt voor de meesten van ons niet zo mee, denk ik. Want wij kennen dit hoofdstuk natuurlijk heel erg goed. Dat toch maar eens even proberen vandaag. En wat lees je dan? Je leest over een jong stel dat op reis moet. Ze verwachten hun eerste kind. De overheid heeft gezegd, je moet je melden in de stad van je voorouders. Maar daar zit alles vol. Geen plek meer. Ze vinden achteraf ergens toch nog een plaatsje. En het kind wordt daar geboren. Niet ideaal. Zeker niet. Maar het kan gekker. En nog wel veel beroerder ook. Ik zie het regelmatig op televisie. Moeders met een kind op de arm. Maar geen voeding. Geen dak boven hun hoofd. En niet weten of er nog een morgen zal zijn. Met doffe ogen vol verdriet kijken ze je aan. Het kan nog veel beroerder. Lucas 2 valt best wel mee. Ja, zo bekeken wel, maar nou wil Lucas dat je anders kijkt. Hij schrijft heel precies wat er gebeurde. Of nee, hij schrijft heel precies wat er geschiedde. In die tijd, zo begint in onze Bijbels het verhaal van Lucas 2. En dat is eigenlijk wel jammer, want we zijn iets kwijtgeraakt. En het geschiedde. En dat stond er vroeger bij. En het geschiedde in die dagen of in die tijd. En het geschiedde. Oké, dat is geen modern Nederlands. Maar ik zou er wel een lans voor willen breken. In die tijd gebeurde er van alles. Maar geschieden is niet hetzelfde als gebeuren. Er gebeurt altijd van alles. De gebeurtenissen tuimelen over elkaar heen. Elke dag staan de kranten vol van alles wat er gebeurt. Televisie is non-stop in beweging om ons op de hoogte te houden. Alleen, ja, als je dan na een tijdje kijkt wat er allemaal gebeurd is, dan lijkt het of er uiteindelijk niks gebeurd is. Want is er wel wat veranderd? Is er eigenlijk wel wat verbeterd? Er zijn, zeggen ze, tegenwoordig veel te veel televisiezenders voor veel te weinig nieuws. En daarom worden dingen van niks soms ook opgeklopt. Doen ze uren en dagen over onderwerpen die hooguit een kwartier waard zijn. Maar als ze in de Bijbel en het geschieden aanheffen, dan willen ze zeggen, opletten. Nou gaat er wat gebeuren, maar van Gods kant. Iets dat wel invloed heeft. Nou gaan er dingen spelen die ertoe doen. Die van belang zijn voor alle mensen. Mensen die het Oude Testament kenden, dachten dan aan een uitdrukking die de profeten heel vaak bezigden. Het geschiedde in die dagen. Klinkt bekend, hè? Hey, klinkt bekend, ja. Dat staat ook al heel vaak in het Oude Testament. Die uitdrukking heeft dat als achtergrond. Qua taal, maar vooral qua betekenis. En het geschiedde, dat heeft altijd te maken met het heil waar God mee bezig is. En heel vaak duidt dat een grote wending in de geschiedenis aan. Wanneer er echt wat zou veranderen. Maar ja, dan wel weer typisch op de manier van God. Zijn grote daden geschieden nog in het verborgene. Want, en daar begint het mee, keizer Augustus liet een dogma, een keizerlijk besluit uitvaardigen waarin het hele Romeinse Rijk voor taxaties waarschijnlijk moest worden ingeschreven. Augustus, dat betekent verhevene. Dus de eerste keizer van het grote Romeinse Rijk. Nou, dat was niet kinderachtig. Ze noemden hem dan ook zoon van God. Redder. En ze zeggen dat hij de gouden eeuw brengt. Hij is het meest perfecte dat de goden gebracht hebben voor de mensen. Hij is vol deugden om de mensheid goed te doen. Hij maakt een einde aan alle oorlogen door een aantal oorlogen te voeren. En hij brengt vrede. Echte vredevorst noemden de mensen hem. Hij overtreft alle verwachtingen, dachten ze. En zijn naam is goed nieuws, evangelie. Zo zagen zijn tijdgenoten hem. Maar waar het Lucas om gaat, is dat er wat geschiedde van de kant van God. Want dat hele Romeinse Rijk werd oecumene genoemd, dat woord dat staat er, en dat betekent de bewoonde wereld. Dat ook buiten dat Romeinse Rijk een stuk wereld lag en dat dat ook bewoond werd, nou ja, dat deed niet ter zake. Wat daar buiten lag, dat kon niet belangrijk zijn, buiten dat Romeinse Rijk. Maar voor de Bijbel is de hele aarde Gods domein, de hele wereld. Er is geen scheiding tussen een wel en niet ter zake doende wereld. Geen scheiding tussen mensen die in het oog springen en mensen die ergens weggekropen zitten. Vandaar dat de Bijbel na dat veelomvattende begin, dat grootse begin, Augustus keizer, hele bewoonde wereld, bla bla bla. Na dat veelomvattende begin kan de Bijbel de camera rustig inzoomen op ene Jozef en Maria. Op weg naar de inschrijving. En de registratie van alle leden van het gezin die recht konden laten gelden op een stuk grond. Jozef reist naar Bethlehem als nakomeling van David. Hij kon aanspraak maken op een aandeel in de grond die aan de nakomelingen van Isaï toebehoorde. En dan moest hij dan vervolgens ook belasting over betalen, daar ging het natuurlijk om. Maar dat puntje, hè, hij kon aanspraak maken op een stukje grond in Israël dat al geslachtenlang aan het huis van David toebehoorde, een stukje grond. Maar ja, dat is natuurlijk niks. Dat rolt allemaal ondersteboven door wat ze nu gaan meemaken. Ja, er gebeurt van alles. Maar er ging ook wat geschieden. En dat begon zo verborgen als twee mensen maar konden zijn. Ene Jozef en Maria op weg naar een of ander dorpje. En daar werd hun kind geboren. Vervelend, maar het kan nog veel beroerder. Maar daar begon God wat te laten geschieden. Wat de hele wereld zou aangaan. En de hele wereld zou gaan veranderen. Iets waarbij zelfs die Augustus het nakijken had. Alles wat mensen belangrijk vinden. En wij vinden veel belangrijk. Dat was toen zo, dat is nu ook zo. Dat is geen verschil. Glamour, macht, rijkdom, wapens, communicatiemiddelen, bekendheid. Ja, dat alles wordt hier aan de kant geschoven. Want het geschiedde. En dat is in de Bijbel altijd een signaal. Daarover straks nog wat meer. Dan gaan we bij de herders kijken. We gaan eerst zingen. Gezang 86. We zingen daaruit vers 2 en vers 4. Iemand kreeg een kerstkaart. Nou gebeurt dat in deze tijd natuurlijk wel vaker. Maar deze persoon die kreeg een kerstkaart zonder afzender. En dat is natuurlijk best lastig. Van wie zou die kaart wezen? Misschien van iemand uit de straat. Of van iemand op het werk. Of van oom Henk, die ook zo'n beroerd handschrift heeft. Misschien wel van iemand in de kerk. Nou ja, je kunt erover puzzelen, maar blijf gissen natuurlijk. In ieder geval heeft iemand, zeg maar en, de moeite genomen om je de beste wensen toe te sturen. Nou is het ontbreken van een afzender minder erg dan het ontbreken van een adres. Zonder adres komt zo'n kaart gewoon niet aan. Maar hier staat het erbij op de kerstkaart, is voor jullie. Dat zegt die engel. En die jullie zijn de herders om te beginnen. Dat kan niet missen. De herders krijgen van de voorganger engel een kerstkaart overhandigd. Het adres is duidelijk, herders in het veld. En wat doen die herders in het kerstverhaal? Nou, allereerst doen ze zelf niks. Maar wordt er wat met hen gedaan? En het geschiedde. God komt in beweging. En dan komen zij ook in beweging. Maar ja, herders. als je alles was geweest, maar niks had bereikt, dan kon je altijd nog herder worden. Als ze nou vanmorgen hier de kerk binnen waren gekomen en bij u in de bank waren geschoven, zodat het nog kon, dan was u vast een paar plaatsjes opgeschoven. Die jongens die stonken een uur in de wind, zeg. Dat was echt uitschot van de natie. Toch zijn zij degene aan wie de eerste kerstboodschap is geadresseerd. Bij hen valt, om zo te zeggen, de kerstkaart als eerste in de brievenbus. Ongelooflijk. Bijzonder. Tekenend, dat ook. Hiermee wordt namelijk eens voor altijd een richting aangegeven. De richting van en het geschiedde. God gaat aan de gang. Voor jullie is geboren. Gods zoon is er voor jullie. De Messias, de heiland van de wereld, presenteert zich aan jullie. Ik moet toegeven dat die hemelse voorganger, die engel, die maakt best wel indruk. Als je dat eens probeert in te denken. En dan ook nog dat openluchtconcert als toegift. Dat raakt je dan wel. Maar ik weet van mensen die nog veel meer gehoord en meegemaakt hebben. Maar ze gaan niet. Ze komen niet. Ze doen niet zoals die herders. Om het mee te maken, te zien en God te loven. Ik weet van ontelbaren die vandaag de dag doorbrengen bij de kerstbomen, bij een 20 eeuwen oud verhaal, maar niet voor Jezus buigen. En daarom is het ook goed dat die herders ons allemaal voorgaan. Want buigen, dat wil eigenlijk niemand. Laten we eerlijk zijn. Kom. Het is goed dat die herders ons allemaal voorgaan. Ze gaan en ze zoeken en ze vinden en ze loofden en prezen God. Kerst is voor mensen die doordenken over de echte vragen van het leven. En die rekening willen houden met een schepper God. En met een Bijbel. Met het recht dat God heeft op zijn eigen wereld. Zijn eigen gemaakte wereld. Het is voor mensen die het aandurven om op en door de knieën te gaan. En laat niemand denken, het is vast niet voor mij. Alsof God die gedachte voor wilde zijn, stuurde hij de eerste kerstkaart naar de herders. Niet waar, als je alles was geweest, maar je had niks bereikt, dan kon je nog herder worden. Maar misschien knielt een herder sneller dan een topmanager. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als je klein bent, dan ga je eerder zien wat groot is. Maar vooral het geschieden. God ging aan de gang. En het evangelie van Jezus is bestemd om wereldwijd te zijn. Het begon daar voor jullie, herders. En het werd wereldwijd. Zijn komst, de komst van Jezus, heeft betekenis voor alles wat op aarde gebeuren zal. Alles wat in de wereld en wat in uw en in mijn leven gebeurd is en gebeuren zal, dat heeft Jezus op deze manier aan zichzelf verbonden door op onze aarde geboren te worden als een baby. Geen ding in ons leven vanaf het allereerste begin, net als bij Jezus, baby, geen ding in ons leven vanaf het allereerste begin, geen moment van ons leven staat los van Jezus. Dat is geweldig, toch? Nou ja, je kunt natuurlijk de vraag stellen waar je er dan van merkt. Hè? 2000 jaar na die beslissende geschiedenis op die allereerste kerstdag. Wat merk je daar nou eigenlijk van? Want het ging toch om geschieden. Oftewel, er zouden dingen plaatsvinden die ertoe zouden doen. Die echt verandering zouden brengen. Wat merk je ervan? Dat zijn vragen die je kunt hebben als je niet gelooft. Maar dat zijn ook vragen die je kunt hebben als je juist wel gelooft. En weet je wat daarmee te maken heeft? Dat heeft hiermee te maken dat kerst eigenlijk ook wel een wonder is. Niet omdat het over buitengewone mensen gaat of zo. Dat is wel duidelijk, hè, uit Lucas 2. Geen buitengewone mensen. Maar wel omdat hier een buitengewone God aan het werk is. Met gewone mensen. Dat is eigenlijk best wel een wonder. Die twee dingen die raken elkaar sinds kerst. En ze raken elkaar op een fantastische manier. Deze manier. Voor jullie geboren. Dat betekent vervuld, maar nog niet voltooid. Net zoals een kind dat geboren is, nog heel veel voor zich heeft. Nou, dat is ook de boodschap van kerst. Jezus raakt deze wereld. En echt, daardoor is er wat veranderd. Hij komt nu ook een nieuwe wereld maken. En hij komt mensen echt veranderen. Zodat ze niet meer gericht zijn op zichzelf. Niet meer zo nodig overeind hoeven blijven te staan. Zichzelf op de been houden. We durven knielen voor Jezus. En als je dat gelooft, dan hou je hoop. Dan hou je hoop op een wereld waarvan mensen niet meer durfden te dromen. En die wereld die komt dichterbij. Elke dag. Want God zelf heeft de beslissende stap gezet. En of het goed afloopt, dat hangt niet meer af van mensen die proberen te leven als goden en dan gebeurt er van alles. Of mensen die juist daarop heel erg zijn afgeknapt. Al die grote verhalen. Daar is het niet meer van afhankelijk. Of het lukt, dat hangt af van God. Die heeft geleefd als mens. In zijn zoon Jezus. Ja, en vanuit de Bijbel kan ik je vertellen dat God altijd zo is geweest. In het verborgene en onopvallend vaak gaat hij verder. Zo werkt hij aan zijn plan. Hij schreeuwt niet om aandacht. Maar hij is wel een volhouder. Hij krijgt het voor elkaar. De verlossing van onze wereld. Want het staat er nog een keer. Hè? En het geschiedt. Het staat er nog een keer. Ja, niet in onze nieuwe Bijbelvertaling, maar wel in de vorige. In vers 15. En het geschiedde. Dat de herders in beweging kwamen. Ze gingen op weg naar Jezus en ze gingen God prijzen. Ze gingen niet de krant lezen. Ze deden niet de tv aan, als ze dat al hadden gekund natuurlijk. Om te kijken wat er dan nu eindelijk ging veranderen. Ze gingen God prijzen. Dat deden ze. Ze lieten zich niet vangen door alle gebeurtenissen. Maar ze prezen God en ze loofden hem en ze vertelden erover. Want als God aan de gang gaat en het geschieden, dan komen mensen in beweging. En het geschiedde dat de herders op weg gingen. Ja, dat houdt je tenslotte een spiegel voor. Ik denk dat je kunt zeggen dat God je een spiegel voorhoudt op deze eerste kerstdag. Bij wie wil je horen? Zeg het maar. Wie aanbid je? Ja, dat doe ik niet. Nou, hallo, aanbidden. Oké. Waar ga je voor? Voor de wereld van Augustus en zijn soortgenoot. Augustus de Verhevene. Dat is macht, dat is succes, vrede. En mensen heel erg van zichzelf onder de indruk. Of, en echt ja, het is zo vaak nog verborgen, maar wel werkelijk. Jezus en zijn rijk. Jezus Christus, de Zoon van die God die volhoudt. En hij laat het zien in zijn Zoon, die nederig is en dienstbaar. En liefdevol, reddend. Bij wie wil je horen? Tja, wie wil er nou een loser zijn? Nou, dan moet je goed weten. En het geschiedde. God ging aan de gang. Kom in beweging en aanbid hem met je hele leven. Amen. We gaan zingen. En ik denk dat het goed is dat we daarbij gaan staan. We zingen ons geloof uit in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Oh,
Laten we aanbidden. Heer onze God, Vader, Zoon, Heilige Geest. We prijzen u, we loven u, ook als we uitzingen wat wij geloven. Wat een wonder is het eigenlijk. We zingen boven onszelf uit, we zingen verder dan we kunnen kijken, we zingen meer dan we ervaren. Het gaat dieper dan we ooit kunnen bedenken. Het gaat om uw heil. En dat hebt u deze wereld binnengebracht. Het is voor jullie, voor ons mensen, voor iedereen die het evangelie maar wil horen en door de knieën gaat. Heren, we zeggen het tegelijk maar bij, dat is niemand van ons eigen. Dat zit niet in ons. En heel vaak gaan we daarbij weer de mist in. Maar dank u wel dat u het elke keer ook weer laat optrekken. Dat u ons optrekt. Naar u toe haalt. Door wat we met elkaar meemaken. Door de erediensten. Dank u wel dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. We danken u voor de geboorte van een zoon, Jonathan, bij Guido en Ingrid Hamelink. Dank u wel dat u zwangerschap daartoe hebt gebracht. Dank u wel dat u het goed hebt gemaakt. Ook dat spreekt niet vanzelf, is een wonder. Vader in de hemel, we bidden u, wilt u deze ouders de wijsheid geven om kinderen bekend te maken met u. En de kinderen mee te nemen naar u toe. In de eigen gebeden, als ouders voor kinderen, maar ook om kinderen zelf te leren bidden. Zodat ze u gaan erkennen en beleiden en u zoeken. Om het heel hun leven Jezus Christus te volgen. En dat is voor iedereen is dat zo belangrijk. We bidden u, Heren, geef dat wereldwijd. Want er is niemand meer die er niet toe doet. Geef dat het evangelie wereldwijd aanvaarding vindt. Ook door dingen die gebeuren, zoals kerst 2010. Ook door dingen die gebeuren in de wereld waarvan we schrikken of waarvoor we terugdeinzen of waar we blij van worden, die we mooi vinden. Alles staat in verbinding met Jezus Christus en geef dat aanvaarding mag vinden. En geef dat het ook aanvaarding vindt verder in onze harten. Want we zijn er nog niet. Anders was u er wel. Wij zijn er nog niet. Wij mogen nog verder groeien, nog verder ontdekken wie u bent en in dat licht wie wij zelf zijn. Help ons daarbij en maak uw naam groot. Ook in al die dingen die er gebeuren, ook in onze eigen levens en waar we tegenop zien of waar we ons zorgen over maken. Dingen die we niet kunnen vasthouden, die we niet kunnen dirigeren zo vaak. En juist ook in die dingen waarover we plannen kunnen maken, die we wel kunnen dirigeren. Tenminste, zo lijkt dat vaak. Heren, geef dat we echt leven dicht bij u, met verwondering voor u. En dank u wel dat we ook daarvoor deze kerstviering ontvangen. Geprezen zij uw naam. Amen. Onze liefdegaven geven we in de collecte voor zending, hulpverlening, training. Alles wat we doen in de verbreiding van het evangelie wereldwijd. Ondertussen kunt u luisteren naar het lied over Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Dus opwekking 534. Staan voor ons slotlied. Geboren is Gods kind.
Thank you.
ontvang de zegen van God. Neem die mee in uw hart en deel ervan uit. De genade van de geboren Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.